Meneer Pierre Capel, emeritus hoogleraar in experimentele immunologie met speciale opdracht besmettingsleer. Volgens mij zeg ik het zo goed.
Helemaal goed. Ik wacht even op mijn computertje, of op jouw computer. Vorig jaar moest ik alles met zang en dans doen, maar ik dans niet meer wat minder goed dan vorig jaar. Maar zingen kan ik niet. Dus ik hoop dat ik dadelijk dat computertje krijg. En waar het over helemaal op neerkomt is, jongens, we hebben heel veel verdriet gezien. Heel veel ellende, corruptie, satanisme, alles. Maar het leven is leuk. En ik ga jullie vertellen hoe belangrijk het is om ook positief iets vast te pakken en te doen. En dat dat op een of andere manier ook op DNA-niveau, op gezondheidsniveau doorwerkt. Ik wou een paar voorbeelden laten zien. Of dat lukt, weet ik niet. En anders zal ik het samenvatten met mens durft te leven. De portée van mijn verhaal is dit. Waar zit het beslissingsmoment van de mens als hij iets waarneemt? Het aardige is dat alle zintuigen komen binnen via neus, oren, etc. En die gaan naar de thalamus, dat is een mooi woord. Wat zit dus tussen de oren, dat is onbewust, dat is een heel oud systeem. En daar worden alle waarnemingen verwerkt, doorgegeven, alle beslissingen genomen. Maar dat is een gebied in het onderbewustzijn. En waar ook de gevoelens worden gegenereerd. Maar die zetten aan wat het hele lichaam doet. Als ik ga zeggen, iemand schrikt en die maakt adrenaline, dan weet iedereen dat. Ja, dus emotie, schrik, adrenaline, hartslag, doorbloeding. Wat gaat hij doen? Oh jongens, wat bijzonder. Maar ja, staat hij al op het scherm? Oh nee. Maar even nog terug. Dus die adrenaline, hartslag, doorbloeding, dat kennen we. We hebben net een verhaal gehoord van moeder-kind. Oké. We hebben... Zit daar al wat of niet? Oh, okay. We hebben net gehoord van moeder-kind. Nou, weet je wat het aardige is? Als we dus de emotionaliteit... Ja, die bepaalt alles. Dus wat we net gehoord hebben om daar met een AI-brilletje, dat is allemaal walgelijk. Maar die pijn die die vrouw heeft, dat is fantastisch. Ja, ik ben niet een sadist, maar wat gebeurt er? Het lichaam gaat een gierende hoeveelheid oxytocine maken. En wat gebeurt er? Dat werkt op het sociale contact moeder-kind, wat door die bevallingsfysiologie, die heftig is, geeft ook een heftige band voor de rest van het leven. En wat het ook doet, oxytocine, dat je de pijn in no time vergeten bent. Maar goed, daar gaan we het over hebben. Maar, dus de portée is, mensen, jouw emoties sturen jouw gezondheid. Hoppa. Dan gaan we dus van de uitkomst naar de toekomst. Maar voordat we wat dan ook... We hebben al eerder geklapt, maar nu gaan we echt even uit ons dak. Wauw! Wat een wijf hier. Oké. Okay. Nou, hebben we genoeg van die somberheid, dus we gaan gewoon naar het licht. Hoppa! Nou... Wat doen emoties? Is het allemaal zichtbaar daar? Ja? Oh, het werkt, oh, wat heerlijk. Wat doen emoties met ons lichaam? Nou, ontzettend veel. En wat gebeurt er in je lijf als je je zo voelt? Dat is niet een beetje. Dat is niet alleen ik voel me niet lekker of ik ben een beetje depri of heel erg. Nee, het doet heel erg veel. En hoeveel mensen zitten niet met zorgen? En wat doet dat allemaal? Nou, dan krijg je dus de vraag... zijn wij nou rationele wezens? Want logica en materialisme, dat speelt allemaal een hoofdrol. Nou, mohula. Hoe is de balans tussen logica en emotie? Dan gaan we even naar de goede oude hersenanatomie en dus een doorsnede. En dan zie je dus dat in de bovenkant op de cortex, daar zit het bewustzijn en waar ook gedachten zitten. Maar in dat limbische systeem, wat uit ongeveer 1500 verschillende groeperingen bestaat en ongeveer 600 miljoen jaar in ontwikkeling is, dus dat kunnen we echt wel baseren dat dat oké zit, daar worden de gevoelens gemaakt en in de hersenstam en de kleine hersenen de instincten. Maar waar zit ons bewustzijn? Nou, dat zit dus daar. Nou, leuk. Maar hoeveel procent van onze beslissingen worden daar genomen? Niet schrikken, dames en heren. Als u echt denkt dat u zelf beslist, nou vergeet het maar, 5%. Maar waar zit ons onderbewustzijn? Dat zit in dat limbische systeem, dat is wat tussen de oren heet. En dat is een prachtig systeem, daar kan ik uren over praten. En dat ga ik dan nu niet doen. Maar in het limbische systeem zit 95%. Waarom? Omdat al onze zintuigen komen binnen in de thalamus. Die verdeelt dat over 1500 dingen. Binnen millisecondes wordt de beslissing genomen. Maar er wordt ook een waardeoordeel. En dat waardeoordeel is niet in wat wordt waargenomen, maar wat jij met die waarneming doet. Ik heb een voorbeeld. Neemt u nu in gedachten een prachtige zomerdag aan een Italiaans meer. Iemand speelt op de viool. Heerlijk wijntje. Nou, is dat een positieve gedachte? Ja. Nou, is de dag daarvoor jouw zoontje in dat meer verdronken? Dan is diezelfde waarneming is het ergste wat je kan overkomen. De waarneming is neutraal, maar wij geven er structuur aan. En dan krijg je dus dat die waarnemingen, die worden gewaardeerd nadat ze waargenomen zijn. En daar, als het een heel negatief iets is, ga je een hele andere reactie geven dan met diezelfde waarneming voor een ander waarbij het positief is. En dan krijg je dus dat die cortex krijgt even een memootje van wat er al besloten is. Nou, de reguliere geneeskunde, daar hebben we het al eens eerder over gehad, geloof ik. En die is heel reductionistisch. Dus de nefroloog weet wat van de nieren soms. En, maar weinig van de longen, ja, heeft hij vroeger wat van gehoord. En waar dus echt de zorg is, dat is dus de emergente, oftewel dus waar de gevoelens ontstaan. Dus het hele limbische systeem, wat dus 95% van ons handelen bepaalt, dat is een beetje ondergewaardeerd. En de zorg is als verdienmodel en geen tijd en aandacht, eigen krachten verwaarlozen en de doodsoorzaak nummer 3. Ja. Die charde. Oh jongens, techniek. Nu komt er een dia die veel serieuzer is dan je zou denken. De gezondheidskloof. Dit zijn data van het Centraal Bureau Statistiek. En of die betrouwbaar zijn of niet, interesseert me niet. Maar dat zijn data waarbij inkomsten, oftewel sociaal-economische stress en gezondheid wordt bekeken. Bij hoge inkomen is de gemiddelde levensduur 85 jaar. En bij de lage inkomensgroep, en dat scheelt 9 jaar, is die 9 jaar korter. Heel vervelend. Maar het aantal gezonde jaren in de ene groep is 72. Maar 43 jaar. 23 jaar verschil. Dus als jij in de schuldsanering met twee kleine kinderen van 60 euro in de week moet rondkomen, dan leef je niet alleen 9 jaar korter gemiddeld, maar 1/3 van je leven, 23 op die 76, heb je ergens last van. Dus als we over ziekte praten, over geneeskunde of over wat dan ook, dan moeten we dat niet bij, ja, je kan het bij virussen gaan zoeken, maar heb je last van het virus of niet? Waarom is er nu zo'n explosie van multiple sclerose en 100 jaar geleden niet? Waarom is dit en dat? We hebben een volkomen fout beeld waar ziektes door ontstaan. Ja, je hebt pathogenen. En ik ben echt niet zo dat het virus niet bestaat. Sterker nog, ik kan zo'n virus lezen en ermee omgaan. Maar het is de mentaliteit, jouw emotionaliteit bepaalt jouw vatbaarheid. En dan gaan we even verder. Dus waar ik ze heen zou willen, is dat dus die aandacht voor de echte zorg, dat is wat ziekmakendheid kan bestrijden en niet die pillen. En dus wat je moet doen, is dat je leefstijl, zorgen, et cetera, versus goede diagnostiek is fantastisch. En farmaca, ik denk als je 1 of 2% van de pillen neemt die er nu zijn, is dat al heel veel. Maar goed, en dat je dus daar een balans in vindt. Nou. Nu gaan we heel even naar een leuk lijfverhaal. En dat begint altijd, er was er eens. En er was er eens een jongetje en die was heel erg vaak ziek en die lag in zijn kamertje. En die had vreselijk veel pijn en men voelde zich helemaal onprettig. Maar er stond een prachtige boom voor zijn raam. En als hij naar die boom keek, had hij minder pijn en was het meer te dragen. Nou, dat jongetje werd chirurg in Chicago en die ging werken. En dan was het de vraag, hij had dus die boom en de natuur en dat schoonheid beleefd. En dat voelde hij, dus hij zei, hey, maar hij werkte op een ziekenhuis waarbij een aantal kamers dit uitzicht hadden en de kamers ernaast op een park. En zei hij, is dat een verschil? Ja, het ziet er leuker uit. Nee, maakt dat wat uit. En hij heeft dat gepubliceerd in Science, nou dat kom je niet zo gauw. En als er uitzicht op bomen, wondgenezing ging veel sneller, eerder uit het ziekenhuis, beter dit, minder pijnstillers, minder dat. Schoonheid, iets positiefs, heeft direct invloed op het immuunsysteem, op de wondgenezing, op je hormonale toestand, op je darmflora, etc. En daar gaan we het even over hebben. Maar waar zitten die emoties? Nou, die zitten in die hersenen, en vooral in dat limbische systeem. Maar zenuwen zijn met elkaar verbonden, maar als dat elektrische signaal direct overgaat van de een naar de ander, heb je kortsluiting. Dus heeft moeder natuur bedacht, iedere zenuw heeft een klein spleetje en dan gaan we regulerend met chemische stofjes het signaal wel of niet doorgeven, versterken of verzwakken. En die stofjes heten neurotransmitters en dan heb je serotonine, dopamine, etc. Maar, oh, dit is heel leuk, dit is een halve centimeter wat u hier ziet aan zenuwen in de kleine hersenen daar. Er wordt altijd gezegd van, ja, we gaan dan een chip implanteren in de hersenen en dan en de technologie, et cetera. Nou, als we nu gaan kijken naar hoeveel zenuwovergangen die te maken hebben met emoties en dingen en toestanden zijn er. En dan moet u nu niet schrikken, maar ik kan de getallen niet uitspreken. Dit gaat nog, dit is 250.000 verbindingen in dat kleine rode gebiedje. Maar hé, hey, dat is 50 miljard. En hoe, nou ja, als u weet hoe u dat uitspreekt. En dit praten we over een halve centimeter. En daar, die evenwichten, maar dat is maar een superklein onderdeeltje. Dat hele netwerk aan zenuwen is ongelooflijk fantastisch. Maar dat kan allerlei kanten op. En dan krijg je, wat zijn emoties? En nou, dan hebben we hier een voorbeeld van drie van die emotieoverdragende dingen, maar ook je bewegingen, het hele sturen, al die dingen gaat via deze stofjes. Nou zijn er hier 3 en dat zijn er meer. Maar als je nu, het gaat er niet alleen om hoeveel heb je, maar hoe is de balans? En als je dus hier zit en te weinig naar beneden van hebt, dan voel je je zo. En als je daar zit, dan is het dezelfde persoon. Dus je hebt maar hele kleine verschuivingen nodig om een totaal andere emotionaliteit te krijgen. Nou, maar wat doen die emoties? Nou, dames en heren, niet schrikken. Die doen vreselijk veel. Of u zich prettig voelt of niet prettig voelt, of u iets moois ziet of iets lelijks. Dat wordt niet alleen vertaald in hormonen zoals bij de bevalling oxytocine of bij het schrikken adrenaline. Nee, het gaat door op DNA-niveau. En jouw emoties, kijk, DNA is zo stabiel als ik weet niet wat. Je kan uit de tand van een of andere dinosaurus nog steeds de DNA halen. Je kan de genetische code bepalen. En dat gaat allemaal prima. Maar het is niet variabel, maar het is dynamisch. Op dit moment bent u steeds bezig om genen aan of uit te zetten. En niet 1 of 2 of 3, maar een hele hoop. Maar kunnen wij, zoals u hier zit, als ik vraag, kunt u uw dopaminegen nu aanzetten? Dan zegt hij, die man is koekoe. Nou, die man is niet koekoe. U kunt dat. Maar niet met gedachten, maar met jouw emotionaliteit. Nou, dan gaan we nu het volgende doen. Ik laat dadelijk 2 emoties zien. En u gaat ze allemaal emotioneel volgen. Dus en daarna gaan we een selfie maken. Maar een echt selfie. En dan alles wat u ziet, bent u zelf in 1 cel. Dus dan ga je echt eventjes naar binnen toe. Ja, bent u er klaar voor? En echt emotioneel meegaan, hè? Dus niet, nee, ja. Wie weet hebben we geluid? Lukt het? Ja. Heerlijk, hè? Oh. Meegaan, hè? Meegaan.
Hoe reageert ons lichaam op al deze signalen? Op de herrie, de stress, de rust, de harmonie? Beïnvloedt dat het functioneren van onze cellen? Maakt het iets uit op het functioneren van ons DNA? Het antwoord rijmt. Het antwoord is ja.
Is hetzelfde.
Maar als het gebruik van DNA door onze emoties wordt veranderd, hoe vertaalt zich dat dan in de functies van het DNA, die eigenlijk het hele sturende mechanisme achter de cellen zijn? Daarvan worden allerlei moleculen gevormd die we hier zien, die interacties met elkaar aangaan en verbindende draden aanleggen, waardoor via het cytoskelet allerlei deeltjes worden vervoerd, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Hoe gaan al deze dingen? Hier zien we zo'n microtubulus ontstaan, weer afbreken. En daarlangs worden partikeltjes echt fysiek, mechanisch vervoerd van binnen naar buiten om daar allerlei moleculen af te geven die gemaakt zijn door het DNA en die weer afhankelijk zijn van onze emoties. En zo zien we dat dat hele kleine wereldje van de cel, dat ongelooflijk kleine, een heel groot effect heeft op ons hele leven. En dat we daar direct invloed op kunnen uitoefenen. En hoe? Dat zullen we dadelijk zien.
Dit gebeurt dus in uw cellen. Er worden eiwitten gemaakt, er worden hormonen gemaakt, er wordt van alles gemaakt, er wordt in bolletjes ingepakt, die krijgen een barcode. Die worden letterlijk mechanisch vervoerd. Dat komt op van wanneer, hoe laat en waar en wanneer. Dat is een fantastisch systeem. Maar het is heel complex. We praten over duizenden en duizenden verschillende systemen. Maar wie zet nou zo'n gen, want je hebt er zoveel duizend, 21.000 ongeveer, wie zet een gen aan of uit? Want we komen uit die ene bevruchte eicel en dat wil dus zeggen dat iedere cel in ons lichaam heeft dezelfde informatie. Maar die gebruikt die niet. Als extreem voorbeeld is schaap Dolly. Die is gekloneerd uit één huidcel van de moeder. In die ene fibroblast zat het hele schaap. Alleen moest dat nog eventjes wat aan gebeuren. Maar dus, wij kunnen allerlei genen aan of uitzetten. Maar daar heb je dus schakelaars voor nodig. En die heten een transcriptiefactoren. En je hebt ongeveer 1500 verschillende. Maar of je dus zo'n schakelaar aan of uitzet, maakt ontzettend veel uit. En dan nog, u ziet hierboven die transcriptiefactor en dat turquoise, gele, et cetera, dat is het DNA. En u ziet dan zo'n pijpenkrul erop, hè? Zo'n prrr. Die leest de lettertjes. En hier staat A, T, 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 G, C, 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 C. En dus zo'n transcriptiefactor ziet ongeveer 15 tot 18 lettertjes. En zegt, hé, als ik daaraan bind, dan mag het gen actief worden of juist uitgezet. Daar gaan we even naar kijken.
Op het DNA liggen allerlei genen. Ongeveer 20.000 in het geval van de mens. Ieder gen bevat de informatie voor een functie die wordt uitgevoerd door een eiwit. Maar of een gen aan of uit staat, wordt in iedere cel apart bepaald en wordt gereguleerd door die blauwe en rode bolletjes die transcriptiefactoren heten. Transcriptiefactoren scannen het DNA dag en nacht, 24/7, op zoek naar een specifieke code die ze kunnen herkennen. Als ze daaraan binden, gaan ze het gen wat ernaast zit activeren. Dus zodra ze hun eigen code gevonden hebben, gaan ze binden aan dat deel van het DNA en zorgen ervoor dat allerlei andere eiwitten geassocieerd raken. En dat de hele synthese van het eiwit plaats kan vinden door het maken van een kopie van het DNA in de vorm van RNA. Maar één transcriptiefactor reguleert niet één gen, maar reguleert er wel 200. Of in een aantal gevallen zelfs nog veel meer. Dus transcriptiefactoren bepalen welke functies aan of uitstaan in een cel en daarmee wat die cel in het lichaam kan doen. Hier zie je zo'n factor die dan bindt en daar zijn target heeft. Het stukje DNA rechts ernaast wordt weer door een ander eiwit geactiveerd en dan komt de grote kopieermachine om RNA te produceren. Dat RNA wordt naar de cel gebracht en zorgt dat de functie actief wordt.
Dus wat zien we? Dat jouw emotionaliteit, die in de tussen de oren zit, waar jij het waardeoordeel aan geeft, plus of min, dus de waarneming is neutraal, die zorgt voor allerlei hormonale dingen. En je hebt allerlei soorten emoties. En daar kunnen adrenaline is, maar je kan je ook feel-good hormonen, et cetera. En die werken door het hele lichaam heen, geven hartslag, doorbloeding, et cetera. Maar die zetten ook die DNA-schakelaars aan of uit. Dus als jij een bepaalde emotionaliteit hebt, zet jij die schakelaars in een andere stand. Maar die bedienen niet één of twee, maar meer dan 200 dingen. En dan krijg je dus dat je neemt iets waar. Dat gaat dus naar die thalamus. Nog geen microseconden later is dat door het hele systeem heen. Wordt een beslissing genomen, is het feel good. Dan ga je de feel good hormonen maken. Allerlei mogelijkheden. Hier staat er één van. Maar het oxytocine, vasopressine, nou noem maar op. Maar als jij, en dat is dus niet wat de buitenwereld bepaalt, maar wat jij bepaalt, hoe jij met je emoties, hoe jij met je waarnemingen, kan het ook negatief. En dan kan je naar de stresshormonen. Maar die sturen weer die transcriptiefactoren. En dat wil dus zeggen dat jouw emotionaliteit is de grote regelaar van wat er in jouw lijf aan of uit wordt gezet, hoe dat allemaal gaat. En is een vreselijk simpel onderzoek. Iemand krijgt een hartaanval, nou prima, wordt geregistreerd en dan vragen ze, bent u optimistisch of pessimistisch? 5 jaar later gaan ze kijken, wie leeft er nog? Nou, de optimisten hebben 42% minder sterfgevallen na 5 jaar. Zo werkt dat. Dus gewoon, hoe sta je in het leven wanneer jouw tweede hartaanval wel of niet komt? Nou, ik ga nu een voorbeeld geven van het begrip eenzaamheid. En in 2020 is dat met grote mate door onze leidinggevende in touw gezet. Maar wat doet die eenzaamheid? En ik ga u nu een klein voorbeeld geven en dan moet u zelf maar even kijken. Is eenzaamheid of geboorte, is dat gewoon een gevoel? Is dat een soort mist? Ja, ik voel me... Of is dat een hele heftige biochemische medische aansturing? Wie het geluid? Wat gebeurt er bij deze man? En om nou een onderzoek te starten, ga je dan kijken op DNA-niveau. En dan kan je dus zien of een bepaalde emotie, in dit geval eenzaamheid, welke genen aan of uitzetten. En er is een technische truc die niet zo moeilijk is, om in één cel te bepalen wat staat aan of uit. In die ene cel zitten 21.000 genen. Maar welke staan aan of uit? Nou, dat kan je dan meten. En daar is een trucje voor. En hoe dat gaat, dat zal uw worst wezen. En dan heb je een computerprogramma dat als het kleurstreepje groen is, is het gen 2 keer zo sterk omhoog. Is het streepje zwart, is er niks gebeurd. Is het rood, is het 2 keer zo laag. Dan ga je dus kijken naar een groepering mensen die echt eenzaam zijn. Vergelijkbaar in eenzelfde groep die wel sociaal geïntegreerd zijn. En er zijn meer dan 200 essentiële lichaamsfuncties. Zijn anders als jij je eenzaam voelt of dat je gedragen bent in vriendschap. Om dat nu echt niet in een psychodrama uit te voeren, ga je gewoon in de dierenwereld kijken, want die staan ook bol van de emoties. En ratten zijn enorm sociale wezentjes. En vrouwtjesratten die roddelen en zeuren en kletsen, dat wil je niet weten. Dat is echt... Goed. Nou is er een rattenstam waarbij de vrouwen een aanleg hebben voor borstkanker. Nou, als we dan gaan kijken, dat als die vrouwtjes in een sociaal netwerk zitten, dan heeft na verloop van tijd een klein percentage heeft 1 knobbeltje in 2 van de tepellijsten, want ze hebben heel veel tepeltjes. En dan hebben ze een knobbeltje, maar dat is goedaardig, zaait niet uit. Dat is die middelste balk. Dat is 100% goedaardig. We veranderen helemaal niks. Behalve de huisvesting, dat ze eenzaam zijn. Dus dat ze alleen gehuisvest, voeding, alles is hetzelfde. Wat zie je? Die 20% wordt 80. Maar die begint uit te zaaien. En wordt 50 keer groter. En die vrouwtjes gaan dood. En in een sociale context gaan ze niet dood. Is er niks aan de hand? En ja, nou kom nou. Nou, dan gaan we even kijken. bij eenzaamheid, en in dit geval borstkanker, maar ook andere, dan heeft 20% een kleine tumor die goedaardig is. En de geïsoleerde heeft 80, een grote uitgezaaide zaak. Maar hoe komt dat? Dat in die 200 genen die aan of uit staan, heb je een gen wat de doorbloeding van het lichaam reguleert. En omdat bloedvaten kunnen kapot gaan, moeten ze gerepareerd worden. Of bij een wond moeten er nieuwe vaten worden aangelegd. En die bloedvatcontroleurs en reparateurs heten VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Wat zie je? Dat door de eenzaamheid hebben ze, de vrouwtjes die eenzaam zijn, hebben die reparatieset voor bloedvaten, en nieuwe aanleg van bloedvaten, enorm verhoogd door die transcriptiefactor, doordat ze eenzaam zijn. Dan krijgt die tumor meer bloed, meer zuurstof en gaat groeien. Ja. Maar hij zaaide niet uit. Nou, stel nou dat je nu op vakantie bent in Friesland en je hebt een bootje en het waait hard. Je wil de haven in, maar ja, er is heel veel wind. Maar je hebt geen landvastje, geen touwtje, geen anker, helemaal niks. Nou, je waait er zo weer uit. Heb je een keer een anker, dan kan je aanleggen. Het ankermolecuul op die borsttumor staat uit. Kan niet uitzaaien, dus de cellen die loskomen, nou, zo wordt. Die kunnen nooit een ander weefsel in, want ze missen het molecuul. Maar bij eenzaamheid zetten die ratjes dat ankermolecuul aan en gaat uitzaaien. Nou, ja. Dan krijg je dat, zo'n transcriptiefactor, die ziet u hier, NF-kappa-B. Dat die kan omhoog of omlaag, afhankelijk van onze emotionaliteit. Maar omdat die zo ontzettend veel genen bestuurt, is het hoe een tumor verloopt, hangt er af hoe hoog jouw NF-kappa-B is. De bloedvatvorming hebben we net gezien, immuunsysteem, levensdier, etc. En nu ga ik even een anekdote geven die aangeeft hoe belangrijk het is of je NF-kappa-B hoog of laag is. Ik zou het niet verwachten, maar ik geef meditatiecursussen. En op een gegeven moment kwam daar iemand en die was terminaal kankerpatiënt. Was na 6 jaar chemo en bestraling uitbehandeld en had nog 2 of 3 maanden te leven. Nou, ik heb gezegd van ik kan er niets aan doen, maar één ding wel. Jij gaat pot voor de pot voor iedere dag en wel zo en zo een half uur mediteren. Nou, dat deed hij. Wat ontzettend vervelend was, hij ging niet dood. Dat schoon niet op. Na een half jaar gaat hij naar het ziekenhuis, wordt er een scan gemaakt. En de tumor die 6 jaar niet behandelbaar was, alleen met mediteren. Het was wel een solide tumor. Maar door die half uur rust had hij zijn NF-kappa-B naar beneden. Ging de onderhoudsfactor van de bloedvaten naar beneden. En tumoren hebben hele snelle, slechte kwaliteit vaten. En die tumor is gaan bloeden, werd necrotisch en stierf af. En 2 jaar later fietste die door Europa. Maar waar zit nu een heel groot sociaal probleem? Moeder Natuur heeft gemaakt dat ieder van ons een ander immuunsysteem, ieder van ons is anders. Er is individualiteit, maar dat is de absolute noodzaak. De natuur wil geen gelijkmatig vormigheid, want als er iets is, dan gaat die hele zooi naar de Filistijnen. Nee, er moeten altijd mensen zijn. Maar in onze maatschappij, wat we nou allemaal gehoord hebben met machtsstructuren en dingen en regeltjes en dingen, what if you can be yourself? Maar niet alleen in het Engels, maar gewoon, oftewel, wat als je jezelf mag zijn? En dat is iets wat we heel erg missen. Individualiteit. We hoorden net, loondienst maakt afhankelijk. Ja, ik wil niet zeggen dat je iedereen nu uit loondienst moet. Maar de natuur heeft ieder van ons anders gemaakt. En ook al is er iets beter of slechter in de sociale norm, dat kan wel eens heel erg gunstig zijn in een bepaalde situatie. En er is geen goed of kwaad, of mooi of lelijk, bij individuen. Het is niet dik of dun of wat dan ook. Nee, het is voor de ene situatie is dat. En nu gaan we eens even kijken, ik heb een hele kleine compilatie, hoe verschillend mensen kunnen zijn.
Wat als jij jezelf mag zijn? We zijn allemaal anders, geen twee zijn hetzelfde.
Diversiteit moet er wezen, hè?
Ieder mens is anders. Maar we leven vooral nu met allerlei dwangmatige uniformiteitsnormen. Is het best moeilijk om het volgende te doen. Ga uit de meute voor jezelf. Geloof in jezelf. En als je dat doet, gaat je DNA ook heel goed werken. Sociale media, prestatiedruk, wat moet je met die rommel? Dames en heren, ga je eigen weg. Jouw eigen weg is goed, want het is jouw weg. En dan krijg je het volgende. Dat als je niet je eigen weg gaat, dat is prima, je kan best aangepast gedrag. Maar als dat conflict geeft, dat dat spanning geeft, dat dat stress geeft. En dan krijg je, wat doet psychologische stress? En dan ga ik het alleen praten over het immuunsysteem, ontsteking. Nou, en dan kunnen we nu al die groene dingetjes nalopen. En dat is brain fog, hoofdpijn, slecht slapen, pijn hier, dingen daar, problemen. Nou, you name it. En wat gebeurt er dan? Dat als dat een tijd duurt, dan krijg je dus een dermate ontstekingsprofiel in de hersenen. En dat noemen we burn-out. Burn-out is niet een psycho, dat is een ontsteking van de hersenen. En daarmee worden ontstekingsfactoren, en dat zijn er nogal wat, gevormd. Maar één daarvan is interleukine 6. En dat is bij een ontsteking reguleert die hoe iets moet worden hersteld. Maar als je ziek bent, dan wil je naar bed. Dan wil je slapen, niet omdat je de marathon gelopen hebt, maar omdat je ziek bent. IL-6 werkt op het slaapcentrum, geeft vermoeidheid, maar werkt ook nog veel verder door. Maar die stress werkt niet alleen op de hersenen, maar ook op de bijnieren, waardoor je hoog cortisol, laag melatonine, en je eindigt doodmoe met een slaapstoornis. En die cirkel, als je die niet doorbreekt, gaat jaren duren. En dat zijn dus ontstekingsprofielen. En welke hersengebieden zijn dat? Nou, heel wat. Oftewel, onze levenshouding. Hoe wij omgaan met de omgeving en de druk van de omgeving. En de verwachtingspatronen waar we wel of niet aan moeten voldoen. Die reguleren ontsteking in je hersenen. Of niet? Het is niet een beetje psychisch. Nee, hoep. Nou, en dan krijg je het volgende.
Waar ik op werkte, dat was mijn kindje. Daar voelde ik me heel verantwoordelijk voor. En daardoor ging ik vaak ook iets te lang werken. Ik kwam er 70 tot 80 uur per week, dat kwam regelmatig voor. Weekenden, avonden, ik werkte eigenlijk altijd.
Maar op een gegeven moment gaat het mis op zijn werk.
Ik voelde de grond van onder me vandaan zakken. Ik werd heel erg duizelig, kreeg koud zweet. En ik dacht, toen, op dat moment dacht ik dat ik heel ziek was. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik ben begonnen bij de fysiotherapeut. Die heeft eigenlijk steeds spierknopen eruit geprobeerd te masseren. Een dry needling geprobeerd toe te passen. De huisarts heeft een paar keer gekeken naar de bloeddruk. Echte basisdingen eigenlijk. En daar kwam ook natuurlijk niet zoveel uit. En uiteindelijk toen ben ik ook nog naar een neuroloog gegaan. Om met een MRI te kijken of er misschien iets neurologisch gaande was.
Tot dat moment kon niemand zeggen wat er precies met hem aan de hand was. Zijn klachten werden ondertussen steeds heviger.
Paniekaanvallen zorgden ervoor dat ik amper op straat meer kon komen. Een auto die voorbij reed, dat was eigenlijk al een prikkel te veel. En dan voelde ik de grond al van onder me vandaan zakken. De winkel kon ik eigenlijk bijna niet meer naar binnen. Daar moest ik echt aan de band vasthouden om staande te houden. Maar dus ook sociale contacten komen gewoon ook heel erg te vervallen. Omdat je kan bijna niks meer doen samen.
Op de duur lukte werken Marijn helemaal niet meer.
Via de huisarts ben ik verwezen naar een psycholoog en psychiater. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd.
En dat duurde zo lang vanwege de lange wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg.
Na dat jaar heb ik er wel voor gekozen om toch op basis van hun advies medicatie te gaan slikken. Dat begon heel, heel rustig. Dan krijg je een beetje antidepressiva, misschien een pommetje. Maar dat werd steeds gekker, want elke keer als ik er kwam had ik een nieuw symptoom. Ik kon bijvoorbeeld minder goed in slaap vallen of ik kreeg dromen. En dan kreeg je weer een nieuw pilletje. En uiteindelijk zat ik dan aan 12 pillen per dag.
Tja, en als die pillen nou zouden helpen?
Het zet je hele leven op pauze. En je kan dus niks verwerken, je kan niet verder komen. Je voelt misschien niks, je hebt minder last van klachten, maar je hebt er ook helemaal niks aan. Ik heb er niks aan gehad, laten we het houden. Nou, je wordt een beetje radeloos. Je wil heel graag verder komen, maar je maakt geen stappen meer. En dan vraag je je af, van, zit je nog wel op het juiste spoor? Ik heb een onofficiële hulphond in mijn leven genomen. Het is nog echt een pup. Maar ik heb wel heel veel aan haar. Ik zie heel veel dingen waarin ik mezelf kan spiegelen. En het maakt me ook een stuk rustiger. Ik ben veel op weg buiten. Veel weer met mensen ook bezig. Het is, voor mij is het echt een uitkomst.
Maar wat is er nou wel en niet aan te doen? Dus je hebt een hersenontsteking, waardoor je dus heel erg moe bent, maar ook heel depressief en noem maar op. Maar dan blijft het heel lang duren. En dan gaan we terug naar Rusland, naar de goede oude Pavlov, die een hond eten gaf. En die ging dan speeksel maken en dat gebruikte hij om spijsverteringsenzymen te bestuderen, die in de speeksel zaten. Als die hond een belletje hoorde, dan gebeurde er niks. Maar gaf hij eten en tegelijkertijd een belletje, dan kreeg je dus associaties. En dan alleen het belletje was associatief. Maar wat gebeurt er nu? Iemand is burn-out, kan niet meer werken, is moe en probeert eruit te komen. Die ontsteking wordt wat minder en het gaat wat beter, maar het schiet niet op. Wat gebeurt er dan allemaal? Du moment, stel nou dat die persoon op de fiets naar zijn werk ging. Maar hij gaat niet meer naar zijn werk. Maar als hij 's morgens zijn fiets pakt, krijgt hij even dat oei oei moment. Oh nee, ik hoef niet naar het werk. Het oei oei moment, de associatie, En dan krijg je, als je dus bij zo'n persoon, die is even, en dan ga je IL-6 meten, anderhalf uur later is dat tienvoudig hoger. En wat gebeurt er dan? IL-6 activeert in de hypothalamus het slaapcentrum. Oftewel, als jij een foute associatie hebt, ben je anderhalf uur later, ben je hartstikke moe. Heb je 3 van die oei-oei's op een dag, dan kom je de dag niet meer door. Dus de therapie zit niet in de pillen, maar in een verandering van leefomgeving. En bijvoorbeeld, ik ken iemand die in zijn jeugd heel veel trauma heeft opgelopen in een bepaald huis in een bepaalde straat. En als hij naar zijn werk ging, fietste hij daar langs, kreeg hij iedere keer weer aangaten. En was hij heel moe. Het enige wat hij doen moest, was gewoon niet door die straat fietsen. En gewoon andersom. En het is niet altijd eenvoudig. Maar bij burn-out, ga dan niet naar de pillen. Maar ga kijken, waar zitten mijn spanningen? En waar moet ik mijn leven drastisch omgooien? Ook al zijn dat offers aan de andere kant. Het is al zo wat, want als je in deze situatie blijft zitten, heb je hoog IL-6 en hier is die heel laag. Ik ga nog één voorbeeld geven en dan fibromyalgie. Is dat nou een echte ziekte of is dat tussen de oren? Nou, sinds kort heet het dan een ziekte, maar het was altijd tussen de oren. Er zaten allemaal jeugdtrauma's en ellende en weet ik veel wat. Maar chronische pijn en weet ik veel wat. Maar wat gebeurt er? Als je chronisch gestrest bent, dan maak je cortico-releasing hormoon en zet die hele stressreactie. Maar moeder natuur zegt op een gegeven moment, ja, als jij nou zo lang gestrest bent, dan kennen we dat nou wel, laten we dat gaan remmen. En dan rem je dus dat CRH-hormoon met een ander heel oud eiwitsubstans pi, zo heet dat. Nou, prachtig, dan heb je wat minder last van stress. Maar, het verhoogt de pijnsensatie, maar het werkt ook als een soort transcriptiefactor. En wat gebeurt er? Bij fibromyalgie begint het met emotionele ellende. Maar dat wordt lichamelijke ellende. Dat is één geheel, lichaam en geest is één geheel. En dus zodra je dat substans pi gaat maken, induceer je die groeifactor voor bloedvaten. En wat zie je? Dat er een veel sterkere doorbloeding komt. Maar in die bloedvaten ga je meer zenuwen aanleggen. En in die zenuwen zitten meer pijnreceptoren. En wat krijg je dan? Dat stress, wat dan zogenaamd tussen de oren is, geeft een biochemisch iets van een transcriptiefactor die van alles en nog wat in je lijf verandert, waardoor je heel andere doorbloeding krijgt. En wat zie je dan bijvoorbeeld? Dat je hier een shunt krijgt. Dat dus de normale bloedsomloop naar de hand en terug, dat hier omdraait. Dus hier heb je geen kracht, maar er zitten wel veel meer pijnrissen. Dus je krijgt diepe spierpijn, van alles en nog wat fout. Het is echt van psyche naar soma, is één en hetzelfde. En ik ga nu iets met jullie doen. Dat is verschrikkelijk leuk. Dat is een muizenproef. En nou niet zeggen van ja, we mogen geen dierproeven doen, want het beestje heeft nergens last van. Maar wat is, stel nou dat jullie hier nu zitten, we hebben een hoop ellende over ons heen gehad. Dat doet wat met ons. Dan word je angstig, agressief, onmachtig. Dat wil zeggen, er gebeurt een hoop. Maar stel nou dat we dus nu, wat we allemaal gehoord hebben, dat we van alle sprekers die zeggen van we moeten samen, er is hoop. We komen eruit. Mensen, durf te leven. Wat gebeurt er dan in je leven? Nou, daar gaan we naar kijken. En dat is lachen, joh. Dat wil je niet weten. Nou, goed, wat doe je? Je hebt zenuwen in een hersengebied waar je pret hebt, dat is de nucleus accumbens. En je hebt zenuwen in een angstcentrum, dat is de amygdala. En wat je dan doet bij muizen met een heel erg dun naaldje waar je geen last van hebt, spuit je in het pretcentrum een groene kleurstof. En je spuit in het angstcentrum een rode kleurstof. Nou, die zit daar, nergens last van. Dan geef je de muis een heel positief gevoel. Je gaat hem iets heel erg verwennen. Dan zijn de zenuwen in dat pretcentrum worden actief. En actieve zenuwen nemen die kleurstof op. En, maar dat gebied zit verbonden met het emotionele geheugen. Dat heet hippocampus. En dat wil dus zeggen dat in jouw geheugen, emotionele geheugen, worden zenuwen die met een positief gedachte en gevoel samenhangen, worden groen gekleurd. Dan ga je die muis heel erg stressen en dan krijg je rode cellen. Dus je hebt in dat emotionele geheugen heb je rode en groene cellen. Dan ga je hem enorm stressen door hem in een plastic buisje. En claustrofobie is het ergste wat een muis kan hebben. Maar dan ga je licht aanstralen van een bepaalde kleur. En dus die herinneringen die zitten in die worteltjes hier, in die hippocampus. En die kan je specifiek aankleuren. En dan krijg je dus cellen die met iets positiefs zijn verbonden en cellen die met iets negatiefs zijn verbonden aan gedachten, aan gevoelens. En dan ga je hem even stressen, maar door dat schedeldak hierheen gaat dat licht helemaal heen. En dus de muis heeft nergens last van. Maar als jij de groene cellen met die golflengte aanstraalt, dan voelt hij zich weer lekker. En als je de rode aanstraalt, dan voelt hij zich beroerd. Maar met groen licht heeft hij geen angst en stress in de meest dramatische situatie. Oftewel, positieve gedachten en negatieve gedachten zijn echt heel erg belangrijk. En dan krijg je van hoe zit onze maatschappij in elkaar en waar hebben wij nog ons eigen leven, onze eigen beslissingen, onze eigen gevaren en waar, hoe gaat dat?
Keep them moving. Straight ahead, mind the ravine. At this rate, we'll reach the Pacific when I'm 80.
On a perfect day, you might cover 16 miles. If you hit a river crossing, you might cover only two. Blue Mountains would trap you and kill you.
Aangeschoven is, net als vorige week, DJ Riemsma van de AI-startup MindMent. En MindMent, mocht u het gemist hebben, probeert een bijdrage te leveren in het verminderen van verzuim. Of eigenlijk zelfs verzuim te stoppen voordat het begint. Heb ik het goed gezegd?
Dat is helemaal correct. Ziekteverzuim stoppen voordat het begint, inderdaad. Ja, dat doen we eigenlijk door het detecteren, voorspellen en interveneren. Door ons AI-model. Ons AI-model is gekoppeld aan een wearable die voor de medewerkers is ingericht en ze kunnen dragen tijdens werktijden, maar ook in hun privé, ook door het weekend heen. En op die manier kunnen wij door middel van datapunten als slaap, herstel, sporten, hoe gaat het op werk, is het heel erg druk, is er veel stress geweest, kunnen we eigenlijk meten van oké, waar loopt het stresspiek nou echt omhoog? Waar moeten eigenlijk kleine interventies worden getoond voor de medewerkers, zodat ze dit kunnen toepassen en wel op die manier stresspunten omlaag kunnen brengen en dus ziekteverzuim verminderen?
No guts, no glory.
We zitten, als we kijken hoe de West was won, ze wisten dat ze een jaar onderweg zouden zijn van de Oostkust naar de Westkust. Ze kenden de weg niet, ze wisten dat er veel gevaren was. Ze hadden de six-shooter, ze hadden twee ossen of een paar paarden voor de huifkar. En off we go. En dat was kuts. En nu, mijn horloge zegt dat ik, nou ja, dames en heren. En dan ga ik afsluiten. Namelijk, hoe kunnen wij zelf dat DNA aansturen of niet. Er zijn een aantal mechanismes voor. En mediteren is een hele krachtige. En dan gaan we kijken van, als je gaat mediteren, hoe doe je dat? Nou, ik doe het altijd zo. maar je kan ook zo. Maar mijn hond doet het zo. Goed. Maar waarom is dat mediteren altijd zo lullig? Weet je? Nou, dat is de kracht. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan gaan we even naar die hersenen kijken als je gaat mediteren. Oké. Je neemt iets waar en dat gaat dus naar dat middengebied waar je onbewust bent en waar alles regelt. Die gaan dus op die waarneming gaan ze reageren. Dan worden beslissingen genomen. En dan wordt er 5% van die beslissing doorgegeven aan ons bewustzijn. Oké. Nou, neem je gevaar waar, dan krijg je de stressrespons. Je reageert primair. Je gaat DNA-genen aan of uitzetten. En je krijgt een stressreactie. Maar in de normale natuur, als het gevaar weg is, stopt ook de prikkel en gaat het DNA weer in de normale stand. Goed. En daar ben je dan van bewust dat je geschrokken bent of wat dan ook. Maar nou hebben we zorgelijke gedachten. Nou, die hebben we nu genoeg. En die werken ook op die thalamus. En dat pijltje naar beneden, dat verstoort de natuurlijke emoties. En dat zorgt dat er niet meer een aan- of uitknop aan die stress. Als u financiële problemen hebt, dan heb je die volgende week waarschijnlijk ook nog. En je zit dus ook in de angst in de toekomst. Je verlaat het hier en nu. Je leeft of in het verleden of in de toekomst. Maar het stopt niet. Er zit geen aan- of uitknop aan. Maar waarom is het altijd zo, zo meditatief? Nou, de punt is de herhaling van iets heel rustigs. En wat gebeurt er dan? Als je een rustige herhaalde waarneming, dus stel dat we nu een muziekje opzetten, nou ben je dat bewust. En het is gewoon iedere keer hetzelfde. Na een half uur denk je, nou, En wat gebeurt er dus? Dat du moment dat jij gaat mediteren, ben je dat bewust. En dan geef je dat signaal door. Maar doordat het signaal steeds hetzelfde is, zegt het lichaam, nou, we kennen het wel. En dan gaat dus die verbinding tussen het onbewuste reageren en het bewuste, die verbinding is er wel, maar wordt niet meer gebruikt. Maar de andere kant op gaat die ook niet. Dus het bewust handelen, dat stopt. Dus als je mediteert, ga je in het hier en nu. En dan wordt het allemaal rustig. En dan is die verstoring er niet. En dan ga je weer, et cetera. Maar wat is het effect? Dan ga je dus door bloedingen meten in de hersenen. En dan zie je dat in de linker prefrontale cortex, wat een heel belangrijk iets is, dat daar binnen 5 minuten, dus nu moment dat jullie dadelijk even rustig gaan zitten. Even helemaal van... Hier, een kwart meer bloed. Enorme activiteit. Maar ook nieuwe zenuwen, nieuwe verbanden. En 7 weken mediteren geeft een ontzettende positieve verandering in je hersenen. Maar hier zit het ruimte-tijdbewustzijn en je ego. Daar gaat minder bloed heen. Je verliest een beetje het tijdsgevoel. Je wordt wat minder ego. Je bent wat holistischer. Dat werkt als een dierleer. Nou, en om nou even te laten zien, daarboven is een hersenscan waarbij de doorbloeding van rood, groen en blauw is hoog, laag, et cetera. Dan zie je in het midden die frontale lob, dat links was hij. En je ziet dat enorme doorbloeding optreedt in 5 minuten tijd. Als je gewoon er een beetje, we gaan nou niet in die lotushouding zitten, want dat kan ik niet, want dan kom ik er nooit meer uit. Maar het gaat er alleen maar om van, heb even die rust. En in dat parietale deel, waar dus dat ego en de tijd zit, wordt het allemaal minder. Maar wat ook zo leuk is, en dat vroeg ik dus aan u, van kan je je dopamine aanzetten? Nou is het zo dat als het heel erg groen is, dit is in het pretcentrum, het nucleus accumbens in de hersenen. Als het heel groen is, heb je weinig dopamine. En dan krijg je meer dopamine, wordt die minder groen. In 10 minuten tijd mediteren, zet je je dopaminegen aan en gaat een heel stuk van je depressie weg. En kom je in veel meer rust. En het is of zo wat. Maar het punt is, we rollen allemaal door het leven. En waar sta jij in de agenda? Want iedereen die moet naar een vergadering waarvan over de notulen van de notulen over de notulen wordt gesproken en niets wordt besloten en heel veel dit. En Nee. Dames en heren, ga nu voor jezelf antwoorden. Nu echt, iedere dag, waar sta jij een half uur, jij alleen? Geen telefoon, kinderen naar zolder of het huis uit, man gaat vissen of vrouw gaat weet ik voor wat. Een half uur per dag, oftewel, waar sta jij in je agenda? En dat is zo krachtig dat bij die ene man mediteerde die zijn tumor eruit. Nou, dat is een extreem voorbeeld. Maar het punt is namelijk, de stress is er. De problemen zijn er, de zorgen zijn er, de angst is er. Die neem je niet weg. Maar als je dat ongebreideld laat gaan, maakt dat jouw lichaam stuk door die DNA-veranderingen. En je hoeft maar een kwartier tot ongeveer een kwartier, 20 minuten, heel even, jongens. Dan gaan al die transcriptiefactoren weer in de normale stand. En het duurt 24 uur voordat ze weer oververhit zijn. En dan ga je weer lekker zitten. En wat gebeurt er dan? Je zorgen zijn hetzelfde, de ellende is hetzelfde, maar het breekt je lijf niet af. En heel erg leuk is, er is een onderzoek gedaan naar niet alleen spiritualiteit, maar ook creativiteit. En deze vrouw is gepromoveerd op behandeling van angststoornissen met een drumstel. Ze liet iedere dag die mensen die echt helemaal tegen de psychose aanzat, een half uur drummen. Nou, dan ook echt gekond. Oftewel, die waren even het hier en nu. Er is op gepromoveerd, gigantisch verschil. En nou ga ik afsluiten met de schijf van 5. Namelijk, dat gezonde eten, dat ben ik een goed voorbeeld van. Dan, wat we gezien hebben, het positieve denken. Maar ook actief of passief. Probeer eens iedere dag heel even of iets te schilderen, of iets te zingen, of iets. Of als je niks wil, dan ga je naar iets. Kijk eens naar een mooie schilderij, of lees een gedicht, of ga dan dat. Heel even iets positiefs, niet alleen denken, maar ook doen als het kan, vooral in de kunst. Goed bewegen, dat hoeft niet naar de sportschool en moeilijk. En dat half uur hier en nu. En dan krijg je weer plezier in je leven. En daarom geniet van het leven. Dank u wel.
Ja, voor jou kom ik een trapje op. Ik heb geen boeg gepiest, hè? Maar dat is het water van die boeg.
Wat je nou moet zeggen is schuin afsnijden en in lauw water.
Ik versta het niet. Wat zeg je?
Schuin afsnijden en in lauw water. Hé, dankjewel.
Ja, prachtig, dankjewel. Dat weer een mooie bijdrage was. Jouw verhaal van dat anderhalf uur moe na stress. Ik viel net zwart in slaap. En hoe kwam dat nou? Niet door jouw verhaal. Maar Ed, die zei tegen mij ongeveer anderhalf uur geleden ineens, hebben ze het verkeerde kabeltje meegenomen. En ik dacht, dan gaat het toch nog mis met jouw verhaal, net als in Baarlo. Godzijdank was het prachtig. Het is goed gedaan.
Dank u wel.
Een groot applaus, ja! Mogen we nog een keer, jongens, nog even een heel groot applaus.